En ik weet niet of u daar ooit komt, ik ook niet zo vaak. Maar in die kunsthal, daar stond op de NRC van vrijdag een grote achterpagina, de kerstvakantietip Jean Tinguely, een fascinerende tentoonstelling, al 70.000 bezoekers. De NRC, de krant die de nuance zoekt, zei ga kijken en vooral de kinderen mee. En zo zijn wij dus gisteren gegaan. Vrijdagavond gezien, zaterdag daarheen, zeg eens dat dat geen daadkrachtig beleid is. Met ons tweetjes, mijn jongste dochter en haar vriend en twee kleinkinderen. Want dat was te zien, ik denk u ook, als u althans niet veel bijziender bent dan ik. Er staan allerlei wielen op en mijn kleinzoon van 6 vindt het fantastisch als er ergens wielen onder zitten. En ik dacht, wielen aan is waarschijnlijk ook wel oké. Wel, die vond dat wel leuk. Maar mijn kleindochter van 4 vond het alleen maar leuk om heen en weer te rennen. En dat doet ze graag. Kortom, er waren geen verliezers in dit alles. We gingen erheen en toch viel het tegen. Jean Tinguely. Een man die, en ik heb een paar plaatjes, die dus allerlei, ja, wat zal ik het noemen, objecten heeft gemaakt. Grote voorwerpen, auto's en allerlei zaken van ongeveer iets dat de, ongeveer de hele wand zal bedekken. Waar je dan ziet allerlei oude wielen, vliegwielen, allerlei aandrijfriemen en weet ik wat niet. Allerlei lampjes enzovoort. Het is een grote toestand. En van alles beweegt. Je moet dan dus met je voet, dat leert onze kleinkinderen doen, met je voet moet je op een knop stappen, dan komt er een stroom op gang en dan begint er van alles te bewegen. Dan gaat er dus, zeg maar, hier van alles bewegen, maar de auto komt niet van zijn plaats. En allerlei dingen die je er vooraan ziet en ook achteraan, allerlei schedels van herten of ik weet niet wat voor beesten, vroeger niet opgelet bij anatomie, dat draait allemaal rond. En hier ook allerlei dingen draaien rond, vaak onverwachte bewegingen, misschien moet je zeggen bizarre bewegingen, gerandomiseerd, sinds ik dat woord ken, gebruik ik dat 1 keer per jaar, dat was nu. Maar je ziet dan allerlei ouds groot, gehaald van junkyards in Parijs waar die woonde, allerlei, denk ik, autokerkhoven en wat voor andere vindplaatsen van oud ijzer. Soms geverfd, soms niet. En dat grijpt in elkaar en dat draait. En dat wordt dus, zeg maar, één grote, continue beweging. Op zich wel interessant. Maar, en dat is wel een belangrijk maar, als je dan kijkt, wat doet dan zo'n voorwerp? Dan is dat niet makkelijk te zeggen. Dan gaat er, zeg maar, een stroomstoot door iets heen. En dan heb je daar een soort ladder. En daar gaat dan een bierkratje omhoog, om vervolgens weer naar beneden te gaan en dan weer omhoog en weer naar beneden. Kortom, dat is wat de oude Grieken in de mythologie Sisyphus noemden. Nutteloos werk, dan ben je boven en dan weet je alleen maar naar beneden te gaan. En als je daar bent, dan ga je dus omhoog. What's the use of it? Wat heb je eraan? Dat is denk ik heel wezenlijk om je af te vragen als je dit ziet. En onze kleinkinderen die keken daar met een wat lauw oog naar, zo van, oh ja, oké. En dan gingen ze verder. Of ze vonden het wel grappig. Maar wat is dat? Dat allerlei dingen bewegen, allerlei onverwachte bewegingen maken en dan laten zeg maar weer iets vallen en dan gaat er weer ergens anders een beweging. En er was een of ander aapje dat daar zat, dat elke keer een dreun op zijn kop kreeg. Vonden we toch een beetje zielig, al was het een popje. En er was bij een van die dingen een soort, ja hoe heet zoiets, zo'n opgezet hertenkopje dat soms aan de muur werd gehangen en dat zit op een grote schroef en dat draait de hele tijd rond. Hij zal wel niet meer draaierig van worden, maar wat moet je ermee? En wat dan dus opvalt, broeders en zusters, als je dit bekijkt, heel wonderlijke bewegingen, bizarre bewegingen, alles verplaatst zich, alles beweegt. En dat is wel interessant om te kijken, wat gaat er nu gebeuren? Daar zit je altijd naast, dan denk je, zal dit wel zijn? Nee hoor, mooi niet. Dus die Jean Tinguely had ongetwijfeld verstand van mechanica en overbrenging van beweging en noem maar op en energie. Maar waar is zoiets nou voor? Waarom zou je het überhaupt maken? Dat vond ik opeens eigenlijk de vraag. Wat is, anders gezegd, de uiteindelijke zin daarachter? Bij een auto weet je waarom die functioneert en je weet ook wanneer die het niet doet. Maar bij die auto die toch al stilstaat, wat moet je met zo'n auto? En bij al deze wielen, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Overal beweging, maar het uiteindelijke doel blijft toch verborgen. Overal beweging, maar nergens uiteindelijke zin of doel. En dan denk ik, is dat nou mijn eigen subjectieve indruk? Ja, dat is die ook wel. Maar ik herinner mij op tijd dat ik al bijna 40 jaar geleden een boekje heb gekocht, Ahead of the Game, dus zeg maar voor de muziek uit, hè, de kopgroep die voor het peloton uitrijdt, zo je wilt. Vier avant-garde kunstenaars, zeer progressief, in de jaren 60. En één van de vier was Jean Tinguely. Eén was een componist, John Cage, en drie waren beeldend kunstenaars, maar van een bepaalde soort. Wel, 40 bladzijden krijgt deze Tinguely in dit boekje. En de eerste zin is denk ik al wel heel interessant. 40 jaar geleden al. Het is kenmerkend voor Jean Tinguely, de Zwitserse beeldhouwer van beweging, dat vond ik wel een mooi woord, beeldhouwer van beweging, dat de bizarre, geanimeerde, antifunctionele machines die hij maakt, meestal niet zo werken als je zou mogen verwachten, en soms helemaal niet werken. En dat klopt. Het werkt niet, of het werkt anders. En dat is dus de bedoeling. En die kunstkenner van toen, die schrijft dan ook iets verderop, op de meest perverse wijze weigeren alle apparaten op het kritieke moment dienst. Dan denk je, nu gaan ze dit doen. Dat in elk geval niet. 40 jaar geleden, lees ik ook in dit boekje, was er een soort tentoonstelling in New York, soms buiten, soms binnen. Dit was binnen, een groot museum van moderne kunst. En daar stond dan ook zoiets groots en dat heette Eerbetoon aan New York. En toen werd het geopend en toen gingen er allerlei wielen draaien en weet ik wat al niet. En vervolgens kwam er vuur uit en zou dit hele ding moeten exploderen. Het laatste moment explodeerde het topstuk, geloof ik niet. Maar de New Yorkse brandweer moest er wel bij komen met veel spuiten en met veel bijlen om de zaak in elkaar te tremmen. En dat was eigenlijk ook een beetje de bedoeling van de kunstenaar. Dat had hij voorzien. Vond hij leuk, de brandweer geloof ik eigenlijk niet zo. Wel, is dat nou kunst? Dat hangt van je definitie af. Maar de vraag die mij wat bezig hield, als jij als kunstenaar zo gedreven bent om allerlei sloperijen af te gaan, als jij je dan dagenlang, wekenlang opsluit in je eigen appartement of in je eigen, zeg maar, binnenplaats om dit soort dingen te maken, dan ben je in elk geval niet alleen maar een luie bohemien die, zeg maar, geld van de overheid krijgt als je maar beweert dat je kunstenaar bent. Dan ben je echt wel met iets bezig. Maar tegelijk, als je daar weken en maanden, en in zijn geval misschien jaren aan besteed heeft, een heel leven, hij leeft niet meer, wat zegt dat over jouw kijk op de werkelijkheid? Dat jij voortdurend in de weer bent om kunst te maken, laat het maar kunst noemen, die alleen maar uitdraagt, zonder één woord dat gezegd wordt vaak, dat er veel beweging is, maar dat het niks uithaalt. Opeens in die tentoonstelling hing daar een aantal oude dingen aan een waslijn, denk je dan, oude sokken enzovoort, ook met een soort been erin van een of andere pop. En opeens gaat dat heel hard bewegen. En dan denk je, wat gebeurt er? Nou, daarna gebeurt er niks. Dan hangt het weer stil. Waarom zou je het doen? En wat is dat voor hartstochtelijke toewijding aan een levenswerk om te zeggen, uiteindelijk gaat het nergens om. Eén ding vond ik nog interessant toen ik dit weer las, vanwege die tentoonstelling. Een jaar of 40 geleden was er een tentoonstelling, ook ergens, ik geloof in New York ook. En er werd, toen allerlei mensen daarheen gingen, gefolterd. Gefolterd door een kunstenaar ook, een beeldhouwer van wie ik niks weet, zijn werk ook nooit gezien. En die zei dit: hou hiermee op. We hebben geloof nodig. We hebben liefde nodig. We hebben God nodig. Merkwaardig. Hou ermee op. We hebben geloof nodig. We hebben hoop nodig. We hebben liefde nodig. We hebben God nodig. Dit zo breed neerzetten, dit paraderen van volstrekte, uiteindelijke zinloosheid, dat moeten wij niet accepteren. Zo is de werkelijkheid niet. Zo interpreteer ik althans die zin. En waar die Jean Tinguely dus zei, ik haal overal vandaan de dingen, stukjes leven die uit het systeem zijn gesprongen, het goede en het slechte, het mooie en lelijke, het ware en het valse, die ander zegt, we hebben God nodig. Ook iemand die kunst begrijpt, of de groot kunstenaar was, weet ik niet. Weet ik bij Tinguely ook niet. Hij is niet erg bekend geworden, dat weet ik wel. Maar zou je kunnen afvragen, heeft hij nou iets begrepen van de levensbeschouwelijke boodschap, waar wij er alleen maar langs lopen en zeggen, vind leuk of niet, vind mooie kleurtjes of niet, vind dat er nou weer eens wat gebeuren moet. Zien wij daar ook iets levensbeschouwelijks in? Kijken wij ook naar kunst? Proberen we dat te zien van wat is een boodschap die wordt uitgedragen? Ben je daarin ook geestelijke mensen om te zeggen, ik aanvaard dat, of het tast mij aan, of ik vind het boeiend, of ik wijs dit af, of wat dan ook. Die man toen wel, en hij verwees naar God. Waar je ook nog van alles mee kunt bedoelen, zoals wij weten. Wel, broeders en zusters, dan ga ik naar Psalm 113. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan wat we hadden. Psalm 113. Loof dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid, van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat. Zij gelooft de naam van de Heer. De eerste van een stuk of 6 Halleelpsalmen, liederen die werden gezongen om God groot te maken, waar het steeds eigenlijk gaat, dat hoor je op de achtergrond, de uitredding uit Egypte, de verlossing uit het slavenhuis, maar alleen de volgende psalm 114 noemt dat ook expliciet, maar het speelt op de achtergrond mee. En wat hoor je dan als je dit leest? God moet worden geprezen. En dat moet gebeuren zonder beperktheid. Daar moet je nooit mee ophouden. Daar moet je niet mee ophouden in de tijd. Dat moet je nu doen en tot in eeuwigheid, staat er, van nu tot in eeuwigheid. En dat moet ook geen aardrijkskundige beperkingen hebben. Van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat, moet God worden geprezen. En waarom, volgens deze psalm, waarom moet God worden geprezen? Nou, denk je, het hebben we al gezongen, hè, dat opwekkingslied, eigenlijk psalm 8 in vermomming, dat is omdat God schepper is. Ja, en tegelijk, dat staat hier nou net niet. Dat is ook waar, de Bijbel zegt het op vele plaatsen, het is een voortreffelijk antwoord, maar als je het baseert op psalm 113, staat dat hier nou net niet. Wat is de claim van God op grootheid? Vers 5, wie is gelijk aan de Heer onze God? En dan wordt eigenlijk een tweetal andere dingen gezegd. Dat God hoog daarboven zijn woning heeft. Hij is hoog verheven boven ons, transcendent als u van dat woord houdt, gebruik ik 3 keer per jaar. En die zijn oog richt naar beneden, die zo hoog is dat hij kan zien wat daar beneden gebeurt. Wie in de hemel of op de aarde is zo? Dus wat zegt die psalm over de grootheid van God, de spanning zo je wilt, de combinatie van twee dingen die wij niet gauw bij elkaar brengen, maar hij wel. Dat hij hoog is, zeer verheven, dat hij ver uitgaat in zijn begrip en zijn vermogen en zijn handelen en zijn macht, ver uitgaat boven ons, maar tegelijkertijd dat dat hem nou net niet verhindert om te kijken naar ons, naar wat er gebeurt op aarde. En ons voor ons best wil. Niet als een valk of een adelaar die scherpe ogen heeft en naar beneden duikt en dan net dat ene konijn weet te pakken of dat ene muisje, maar die even scherp ziet vanuit de hoogte en dan dicht bij ons komt en dan ons lief heeft en ons omgeeft. En dat lijkt mij dan eigenlijk ook de kern van die psalm 113 en goed voor ons over na te denken. Wie is gelijk aan de Heer onze God? En dat zou je kunnen zeggen, nou, kom maar op met alle concurrenten, kom maar op met alle kanshebbers wellicht, alle volkeren van de wereld. Wie is dat? Aan de hand van 2 normen gemeten. Hij moet hoog daarboven zijn woning hebben en hij moet tegelijkertijd zijn oog richten hier beneden. En misschien moet je eens bijzeggen, en niet alleen kijken, maar dan ook wat doen. Want kijk, vers 7, hij verheft uit het stof wie berooid is. Hij tilt ze op eigenlijk uit alle ellende. En uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Als je niks meer hebt en je denkt ik ben niks, dan is de Heer God nog in staat je eruit te tillen en je op een hogere plek te zetten. Waar? Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, bij de hoogsten van zijn volk. Daar blijkt Gods macht. En daar, nog een extra toespitsing, blijkt Gods macht ook. Als de Heere God bewogenheid heeft met vrouwen die dolgraag een kindje zouden willen hebben. En bij wie dat niet gebeurd is. En dat luistert natuurlijk heel teer. Mijn eigen gemeente ken ik vrouwen bij wie dat inderdaad nooit gebeurd is, een kinderwens. En ik denk dat u ook zulke vrouwen kent en mannen. En misschien dat u weet hebt van mensen die eindeloos dokteren met IVF en noem maar op. En hoe pijnlijk dat is en hoe spannend. En misschien soms haast dat je gevoelsleven ervan slijt. Zoveel hoop en dan toch weer niet. Uitgestelde hoop die het hart ook ziek maakt. Maar ik ken er ook, en ik denk u net zo, voor wie dat inderdaad gebeurd is. Dat later inderdaad een kindje kwam. Ik ken diverse mensen die kinderen zijn gaan adopteren. En tot slot kwam er nog eentje van hunzelf. Maar die anderen waren natuurlijk ook van hunzelf, voor alle helderheid. De Heere God, die vindt zo'n problematiek niet beneden zijn waardigheid. Dat is wat die psalm zegt. En dan gaan we, stel ik voor, eens kijken naar die twee andere gedeelten uit 1 Samuel en uit Lucas hoofdstuk 1. 1 Samuel, omdat dat aansluit op het vorige als een handschoen bij een hand. En Lucas 1, omdat het gaat over de tijd rond kerst, voorafgaand aan kerst. Want, wat zien wij dan gebeuren? Wat lezen we dan? Wat zegt Hanna, die vrouw die geen kinderen kon krijgen? Nu juicht mijn hart, dankzij de Heer. Fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden. Want dankzij uw hulp, God wordt aangesproken, beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden. Blaas niet zo hoog van de toren. Want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. En iets verderop. Die genoeg hadden, vers 5, verkopen zich voor brood. En wie hongerden, zijn verzadigd. De onvruchtbare baart zeven zonen. Dat heeft ze vervolgens ook ongeveer zelf gedaan. En wie veel kinderen heeft, verwelkt. Iets verderop. De Heer maakt arm en hij maakt rijk. Verneder diep en heft hoog op. Dat is hetzelfde als Psalm 113. De zwakke en de arme helpt hij overeind. Hij haalt hen uit het stof en uit het slijk. Tussen de edelen zet hij neer. Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. De Heere God is dus in staat in ons leven een keer te brengen. En het is hem mogelijk om mensen die hoog staan diep te laten vallen. En ik denk, als je niet mensen in je concrete omgeving weet, maar je leest de krant, dat er voorbeelden te vinden zijn hoe dat gaat. Maar daarnaast, daartegenover, de tegengestelde beweging, en dat is voor de Bijbelschrijvers en voor Hanna ook veel belangrijker, diegenen die zo laag waren, die zo weinig zicht hadden op enige hoop voor zichzelf, die weinig vertrouwen konden hebben in hun eigen persoonlijk levenslot, voor wie misschien de verstaanshorizon bepaald werd door dat ene punt, krijg ik wel of niet een kind. Hanna, die gepest werd, gesart door haar concurrenten, haar mededingster Peninna, en die elke keer zich in slaap huilde. En nu heeft ze het God gevraagd, en nu gebeurt het ook. Is mijn liefde jou niet veel meer waard dan 10 zonen, mag haar man Elkana zeggen, maar het is niet of-of, ze wil zo graag en-en. En de Heere God geeft het. En dan kan zij, zegt ze zelf, haar hoofd fier opheffen. Dan wordt dus uit haar zo moeilijke leven, uit haar negatieve zelfbeeld, en hoe wij dat allemaal zouden kunnen beschrijven en benoemen, dan wordt zij omhoog getild. Het meisje dat er van zichzelf niet meer mocht zijn, heb ik eens een keer iemand zichzelf horen beschrijven, die wordt opgetild. En die krijgt van God aandacht en koestering. En dat vindt hij een kennelijk passende invulling van zijn grootheid. Hij is niet alleen bezig met de koers van sterrenstelsels en sterrenhopen en krapnevels en weet ik wat. Maar ook met de aarde. Ook met mensen. En niet alleen de aanzienlijken, maar ook deze. De Heer God tilt op uit het slijk. Zo ver gaat zijn betrokkenheid dat hij het ziet en dat hij er wat van doet. Zo meldt Hanna en die krijgt een kindje. En wat voor kind is dat geworden? En dan gaan wij naar Lucas hoofdstuk 1. Dan gaan wij naar die lofzang van Maria. Maria, die nog helemaal geen kind moet krijgen, daar is ze een beetje te vroeg voor. En die ook nog nauwelijks zwanger is, in elk geval het kind nog niet heeft. Maar dan al iets heeft te zeggen over God. Lucas 1, vers 46. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van zijn troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich aan zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Wel, wij kennen die lofzang, we gaan zo ook een stuk van zingen. Maar je zou kunnen denken, is dat niet een beetje erg hoog getoonzet? Mens, waar hebben we het over? Jij krijgt een kindje. En dat is bijzonder. En dat is heel vaak gebeurd tegelijk in de geschiedenis van de mensheid. En nu haal je daarbij Abraham en je haalt daarbij Israël en je hebt hier een oog voor de dynamiek van Gods handelen. Wie hoog zijn, die worden vernederd. En degenen die laag zijn, die worden omhoog getild. En wie honger heeft, die krijgt heel veel en de anderen, die verliezen veel. Is dat allemaal niet een beetje overtrokken? Om dat allemaal te verbinden aan jouw persoonlijke levenslot en jouw levensvervulling. Maar zodra je dat zegt, broeders en zusters, dan zou je vergeten om welk kind het gaat en welke moeder dit is. Dat in de komst van dat kind, in wat de engel heeft gezegd, in wat haar nicht haar heeft gezegd, in wat ongetwijfeld ook de man van haar nicht heeft geschreven en zij gelezen heeft, of heeft gehoord dat een andere klas, dat juist in dit punt, het komen van dit kind, dat nog niet zou moeten komen, op een wijze waarop geen kind ooit ontvangen is, tevoren of erna, dat daarin het goede voor de mensheid, het goede voor het volk van God, en het goede voor haar samenvalt. En dan zou je nog verder kunnen gaan en zeggen, maar Maria, als je dit allemaal zegt, heb je enig idee van de ontreddering die je nog zult krijgen? Heb je enig idee van hoe je over de tong zult gaan? Heb je enig idee wat Jozef allemaal moet uitstaan om te besluiten met jou mee te gaan? In plaats van jou heimelijk te verstoten. Niet omdat hij hardvochtig is, maar omdat hij rechtvaardig is. Heb je enig idee dat hij een heleboel keren een engel moet zien voordat hij over de streep te trekken is om met jou verder te gaan? Wat jou hier overkomt is een wonder, maar het is een wonder dat jou zal havenen, waar je straks ook inderdaad diep de sporen van zal dragen. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder, zegt Jezus vanaf het kruis. Een zwaard zal door je ziel gaan. Maar Maria heeft alleen maar oog voor de grote dingen. Die heeft alleen maar beseft dat God barmhartig is, zijn trouw toont, dat hij oog heeft gehad voor mij, zijn minste dienares, dat alle geslacht haar zalig zullen prijzen, dan denk je, is dat eigenlijk wel reëel? Kun je dat allemaal verbinden aan jouw persoonlijke levenslot? En Maria doet dat, en dat doet ze terecht. En haar woorden zijn in de Bijbel gekomen als een illustratie van wat psalmist van psalm 113 zei, en wat ongetwijfeld ook elders staat, dat God zo is, zo uit de hoogte waar hij zit, neerkijkt dat hij ziet. En dat hij, ik zou haar zeggen, voorkeur heeft voor nederige mensen. Dat hij gewone mensen graag heeft. Zoals iemand een keer zei, de Heere God moet wel erg van gewone mensen houden. Anders had hij er niet zoveel van gemaakt. En dan denk je, ja, inderdaad, daar ergens, daar heb je dat. En de vraag die wij dan hebben, in onze tijd, maar geloof ik dat wel? Is er wel een hemel? Is er wel een God die daar kan tronen? Ik zie die hemel niet, die God ook niet. Ja, zegt de Bijbel, dat is geen probleem. Ligt niet aan God, maar ligt aan je ogen. En als je een foto van hem had, dan was die overbelicht, dus dat helpt ook niet. En Yuri Gagarin, die zei van, als Russische astronaut, de eerste die een klein sprongetje door het heelal maakt, van maar een paar, anderhalf etmaal of zo geloof ik, ik heb God niet gezien. Maar dan is toch de gedachte van, denk je dat jij, als je even van de aarde los bent, dat je tegelijk al door Gods troonzaal zwiert? Dat is toch ook wel een gedachte die alleen na veel atheïstische opvoeding kan hebben. Natuurlijk is het niet zo. Er staat nergens dat de hemel onderste gedeelte is van de atmosfeer of de stratosfeer. Natuurlijk, het feit dat wij hem niet zien bewijst niks over de werkelijkheid van de hemel. En als de hemel voor ons een werkelijkheid wordt in ons denken en voelen, zal dat niet zijn door natuurwetenschappelijke opmerkingen, maar dat de Heilige Geest ons daar de zekerheid gaat geven. Maar dan ook die andere kant. Als er dan een God is en een Heer die zo hoog verheven is, weet ik zeker dat hij de enige is. Er zijn toch concurrenten genoeg. Er zijn heren en goden in menigte, zegt Paulus al in 1 Korinthe 5. En daar heeft hij gelijk in. Natuurlijk. En dan zou de vraag zijn, voor wie dat wil, maar hoe zit dat met Shiva en Vishnu en de Boeddha en Amida en noem er nog een aantal, ik zou nog wel 20 kunnen bedenken waarschijnlijk. Is die God dan wel zo uniek? En dan zegt de psalmist, nou laat ze maar komen. Laat ze maar stellen wat de basis is om hen te gaan geloven. En die kende al die Oosterse goden niet, maar die kende de Baals en die kende de Asherah's. En zeggen, wat zij allemaal voorstellen, dat is niet te vergelijken met onze God. Ik ben niet bang voor de confrontatie, ik durf het conflict best aan. Laat ze maar komen, zoals Elia dat ook zegt. En de vraag dan, broeders en zusters, zeggen wij dat ook? Wij kennen niet al die goden, en ik bepleit ook niet dat we daar de rest van ons leven studie van maken. Maar misschien dat je genoeg moet weten, een paar hoofdlijnen, om te bekijken of die goden inderdaad even hoog zijn. En tegelijk daarbij, of die goden, die geclaimde goden, voor alle helderheid, of die inderdaad zo bewogen zijn met mensen. En ik heb dan een vrij groot deel van mijn leven al dat soort boeken gelezen en zo uit het Oosten. Ik denk nog steeds dat er geen één is die mens werd. Die bereid was onze existentie te delen. Dat de goden van het Oosten, net als de goden van de Grieken en de Romeinen, de heerlijk levende waren, degene die door niets werden aangetast en die natuurlijk niet op hun achterhoofd waren gevallen om zich met de mensen te verbinden. Stel je voor. Zij waren de gemakkelijk levenden. Soms kwamen ze op aarde, allerlei verhalen, godsopenbaringen, plekken waar ze werden vereerd, allemaal. Maar mens worden, wat denk je wel? Als wij zouden weten dat in het mierenrijk een groot probleem was, zou iemand van ons denken, dan word ik mier om het op te lossen. Het idee, die goden die kijken wel uit. En Psalm 113 zegt, lang voordat de Heer Jezus komt, zo'n kleine 1000 jaar... Maar zo is God. Dat zul je nog merken. Dat hij zo hoog is en tegelijk dat hij zo diep kijkt. Een kerkvader, ik ben even vergeten welke het was, die heeft een keer gezegd, en dat is behartigingswaardig. Natuurlijk hebben wij een God in de hemel. Maar dat hebben de heidenen ook. Wat is daar zo bijzonder aan? Alleen, weet je wat bijzonder is? Wij hebben een God op aarde. En dat heeft niemand. Wij hebben, dat vind ik behartenswaardig, wij hebben een God die enerzijds in de hemel is en onaangetast door onze moeite daar heersen kan en kan lachen over zijn vijanden en voor wie de volkeren zijn als een stofje aan een emmer en noem maar op. Maar tegelijk een God die zelf uit zichzelf, niet omdat wij hem dwongen of moreel presten, maar uit zichzelf bewogenheid heeft gehad met enkele mensen. En zijn hele heerlijkheid en zijn hele macht heeft verbonden aan het bestaan van die mensen. Moeders die geen kinderen konden krijgen en dus geen moeder waren. En het wel werden. Mensen die laag bij de grond leefden. En er kwam nooit wat van. En een dubbeltje werd nooit een kwartje. Maar de Heer God heeft een aantal omhoog getild. David, om maar te beginnen misschien. Geloven wij in zo'n God? Geloven wij dat waarden kunnen worden omgegooid? En dat dat niet alleen negatief is, dat wat goed is natuurlijk beroerd eindigt. Of dat het geen zin heeft, ziet Tengeli, alles beweegt, maar het gaat nergens heen. Of geloven wij dat het anders is? Dat er een beweging is, een beweging van Gods plan. Waar mensen bij betrokken zijn en waar het aangaat op het eind van de tijd, als de Heer God komt tot het hoogtepunt van de menselijke geschiedenis. En als plotseling blijkt dat Hij dat gedaan heeft wat hij al die tijd van plan was. En tegen alle tegenstand van de boze machten in en van mensen in heeft uitgewerkt. Is het zo? Als Tang Li met zijn interessante objecten in Rotterdam, als die gelijk heeft, dan ben ik nooit zeker van enige toekomst. Maar als Psalm 113 gelijk heeft, dan ben ik dat wel. En dan ligt dat niet in mijzelf, maar in wie God is. En dat is precies wat de Bijbel zegt. En dan Psalm 113, de psalmist moest nog een kleine 1000 jaar wachten, vermoed ik. We weten niet precies wanneer hij leefde, voordat Jezus kwam. Toen heeft God zelf gezegd, die Psalm 113, dat ga ik waarmaken. Datgene wat mijn geest die man al heeft laten zeggen, dat krijgt nog onvermoede trekken en ze zullen het weten. En wij leven daar binnenkort naartoe en wij mogen dat weten. Vanwege dat kind dat er was toen. Niet elk kind, maar dat kind. Daarom zijn we mensen met hoop. En vertrouwen op de toekomst kunnen ook wij worden opgetild. Uit de diepte van het slijk, van het stof, opgetild. En misschien zegt u, van waar zie ik dat gebeuren? Nou, op zijn minst in je eigen leven. Efeziërs 2, vers 4. Maar, zegt Paulus daar tegen mensen even ze heidenen. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door Zijn genade gered. Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Vanuit het stof een hoge plaats gegeven, niet alleen bij Israëls hooggeplaatsten dus, maar in de hemelsferen. Zo zal Hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk Zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. Wij, en niet alleen mensen toen, of elders, wij, opgetild van een lage, kwetsbare, uitzichtsloze positie, naar een positie waarin Hij zegt, wij zitten in de hemelsferen. Hij wil ons meenemen dat wij zijn waar Hij is. Dat is de bedoeling van de komst van Jezus. Dat is de bedoeling van zijn eerste komst en ook van zijn wederkomst. Amen.